Ja, het is fijn om weer bij jullie te mogen zijn hier in Lelystad. Het is een beetje een thuiswedstrijd voor me. Hè? En goed om elkaar weer te ontmoeten. En nou, vanmorgen zijn we door. Het was een beetje miso-sneeuw, hè, vanmorgen. Zijn we bij elkaar mogen komen om Gods woord te horen. En de tekst die we vandaag behandelen, is er eentje waarin Jezus het voor zichzelf helemaal lijkt te verpesten. Hij heeft wonderen van genezing gedaan. Men is uiterst enthousiast over hem. En hij krijgt een hele massa volgelingen. Mensen gaan op de been voor hem. En op een gegeven moment is er een massa mensen daar om hem te zien en te horen. En ze krijgen honger en er is geen eten. En dan is er een jongetje met 5 broden en 2 vissen en die geeft hij aan Jezus. En Jezus vermenigvuldigt die. Het is een geweldig wonder wat daar gebeurt. En als dat dan is rondgebracht, dan halen ze nog eens 12 manden, grote manden vol. Ik heb eens uitgelegd gekregen dat je verschillende soorten manden had, maar dit waren grote manden voor het vervoer van dingen. Dus niet een klein mandje waarmee je zeg maar op reis gaat, maar een grote mand om iets te vervoeren. 12 grote manden vol brood zijn er over. En ik denk dat die 12 discipelen die verantwoordelijk waren voor het verdelen van het eten, ontzettend onder de indruk waren en blij waren met hoe hun meester voorzag. Ze zouden zich nooit zorgen hoeven te maken. Het enthousiasme van zijn volgelingen neemt alleen maar toe. En ik denk dat wij ook enthousiast zouden zijn als we dit zouden meemaken. Het idee dat er voorzien wordt en terecht dat je dan enthousiast bent. Jezus zegent en je mag er blijkbaar bij horen zoals je bent. De mensen waren blij. Moet je je voorstellen. Jezus is een soort bakker en visboer tegelijk en er is altijd voldoende voorraad. Kan niet mooier. Er waren echter ook die wat vragen hadden en nog wel een wondertje wilden zien. Het lijkt wel of ze het niks hadden meegemaakt. Die waren daar toch ook aanwezig, hè, met die wonderbare vermenigvuldiging. Maar ze wilden nog een wonder zien. Jezus moest zichzelf gaan bewijzen. En dan zegt Jezus dat hij het ware brood uit de hemel is. Niet het manna van Mozes, wat de traditie leerde. En dat echt verbonden zijn met God betekent dat je Jezus' lichaam moet eten en zijn bloed moet drinken. En de mensen schrikken, dit zijn harde woorden. Wat zijn dat nou? Wat zijn dat nou voor woorden die Jezus gebruikt? En ik denk dat ze eigenlijk ook wel door hadden dat het iets had te maken met toewijding, met navolging van Jezus. En dan komt Johannes 6, vers 61 tot en met 69. Dus even kijken of je het doet, ja. Johannes 6, vanaf vers 61. Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen, ergeren jullie hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was. De geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik heb gezegd is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zouden uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Men protesteert, men murmureert, staat er in de oude vertaling, tegen wat Jezus zei. En Jezus wist dit. En daar was waarschijnlijk geen goddelijke openbaring voor nodig, want hij zal de mensen hebben zien schuiven op hun stoelen en met elkaar een beetje aankijken en een beetje spreken. En er zal een soort gerommel zijn geweest daar onder de mensen. En hij zegt, ergeren jullie hieraan? Is dit nou wat jullie ergert? Eerder begonnen de Joden, de tegenstanders van Jezus, te protesteren. Dat kan je in vers 41 lezen. Maar hier zijn het zijn volgelingen. Ze vonden het schijnbaar genoeg om naar hem te luisteren en wat praktisch te volgen, zeg maar. Maar wat hij nu zei, dat ging hen veel te ver. Het moet natuurlijk wel leuk blijven, hè? het is, als het niet meer leuk is, dan doen we niet meer mee. Zo zitten wij mensen in elkaar. Dan staat er het volgende in vers 62. Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was. Jezus heeft al gezegd dat hij het ware brood uit de hemel is. Hij heeft dan ook aangegeven dat er dus een soort connectie tussen hem en God is. En dan zegt hij dat hij al bestond voordat de mens op aarde was. Hij was eerst, zegt hij eerst, bij God de Vader, voordat hij op aarde bij zijn volgelingen was. Nou, dit kwam aan. Dit kwam keihard aan bij ze. En er zou een groter wonder volgen. Als dat van die 5 broden en die 2 vissen. Jezus zal opstijgen naar de hemel, naar zijn Vader. Een groter wonder zou het zijn. En daarna heeft Jezus het over de Heilige Geest. De Geest maakt levend. Zijn volgelingen dachten materialistisch aan het lichamelijke. Een brood wat je kan eten. Eigenlijk kan je zoiets ook terugvinden in de welvaartstheologie, zeg maar. Het welvaartsevangelie, het gaat om wat God je geeft. En interessant is, dan gaan ze vaak naar het Oude Testament, naar Abraham. Die was toch rijk en God wil je ook zegenen. En denken er niet bij na dat de 12 discipelen, de 12 apostelen, dat er 11 van hun een marteldood is gestorven. Dat, op de een of andere manier kan men dat niet combineren. Als het dan in het Oude Testament gaat over je tiende geven, dan is het ook weer een ander verhaal. Want dan staat het in het Oude Testament, moet je het weer niet doen. Ik snap dat niet helemaal. Ik kom daar niet helemaal bij. Maar mensen denken vaak materialistisch. Wij doen dat nogal snel. Maar het gaat niet om het lichaam. En het gaat ook niet letterlijk om zijn lichaam eten of zijn bloed drinken. Zijn woorden ook over zijn lichaam en bloed zijn geest en leven. Wat nu als ze konden accepteren dat hij het brood uit de hemel is en dat hij opgenomen zou worden in de hemel? Dan zouden ze zijn woorden begrijpen. Nou, dit is het probleem van de mens. Het accepteren dat God in zijn Zoon naar ons heeft omgezien en in Jezus Christus gekomen is van de Vader en ook na zijn sterven en opstanding weer naar de Vader in de hemel is gegaan. Dat is ten diepste geest en leven. En acceptabel voor de geestelijke mens. Het is een kwestie van geloof. En Jezus wist dat sommige van zijn volgelingen hem niet geloofden. Al zijn ze op de een of andere manier wel volgeling van Jezus, echt geloof ontbreekt bij ze. Ze vonden de genezingen en wonderbare voorziening van brood en vis fijn. En dat is prettig. Maar ze betwijfelden zijn grootste openbaringen, zijn goddelijke claims en zijn geestelijke leven. Ze hadden er zelfs een aversie tegen. En nog kom je dat wel tegen. Al in de vorige eeuw, zo'n 50 jaar geleden, schreef dokter Harry Kuitert, docent aan de Vrije Universiteit, een christelijke universiteit, ooit door Abraham Kuyper opgericht. Het boek schreef hij, Het algemeen betwijfelt christelijk geloof. En in dat boek had hij de argumentatie dat de Bijbel, dat moet je zien als een woord van beneden over hierboven en niet van hierboven over hier beneden. God, ja, het is maar twijfelachtig of die bestaat. Het algemeen betwijfelt christelijk geloof. In 2007 kwam het boek uit Geloven in een God die niet bestaat van dominee Hendriksen uit Zeeland. En die had de subtitel Manifest van een atheïstische dominee. Denk je van, hoe kan het nou, hè? Een dominee die atheïst is. Maar ik heb dat toen helemaal gevolgd. Zijn raad, zijn kerkenraad was het er helemaal mee. Hij dacht hetzelfde als zijn raad, dus het was prima. En in de Protestantse Kerk van Nederland, als je geen problemen met je raad hebt, dan gaat het goed. Ja. Een atheïstische dominee. Het deed heel wat stof opwaaien en het is ook niet gek als je het christendom zegt te representeren als dokter of als dokter anders of dominee en niet gelooft in de God van de Bijbel. Nou, Jezus had al te maken met ontkennis van wie hij was. wie hij nog steeds is eigenlijk. Die aversie was allereerst aanwezig bij de Joodse leiders. De Joden wordt dat meestal kortweg gezegd in de Bijbel. En na de claim dat hij de ware zoon van de Vader in de hemel is, het brood uit de hemel, zeggen ze in vers 42 het volgende. Nu komen ze. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Nou, dit gebeurt in de synagoge te Capernaum. Dus ze zitten daar, net als hier, wij in een gebouw. En daar middenin staat dan een soort preekgestoelte. En er is hem schijnbaar wat gevraagd. En dan zeggen ze van, ja, hoe kan dat nou? Jozef en Maria waren dus schijnbaar van Nazareth naar Capernaum verhuisd. En dat kan, want Jozef was bouwvakker en Capernaum werd echt gebouwd. En Nazareth was een klein achteraf stadje, dat stelde niet veel voor. En Capernaum, dat was echt een groeiend stadje. Dus hij zal daar meer werk hebben gehad. Dan lijkt mij logisch dat hij daar naartoe zou kunnen zijn gegaan voor die reden. Maar ze woonden daar te midden van die mensen. En die zeiden, ja, we kennen ze en wie denkt hij wel niet dat hij is? Het lijken wel Nederlanders, hè? Zodra je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan hup, kop eraf. Maar deze aversie en kritiek op Jezus' uitspraken slaat over op zijn volgelingen. En Jezus wist dit. Hij wist zelfs dat Judas hem zou gaan verraden. Dit was goddelijke inzicht, goddelijk inzicht. En bij het uitzenden van de 12 en de 72 was Judas betrokken geweest. En had meegemaakt dat demonen werden uitgedreven en zieken genezen. En dat er, ondanks dat ze weinig tot niets hadden, er altijd weer voldoende was voor ze. Hij had het allemaal meegemaakt. Maar Jezus zegt het volgende in de bergrede. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun recht uit zeggen, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie wetsverkrachters. Het gaat over de wil van de Vader en wetsverkrachters, dat schijnt bij elkaar te horen. Dus er zijn mensen die zijn heel actief geweest en in het koninkrijk van God zeggen we dan vaak, en toch kent Jezus ze niet. Judas en ook allerlei volgelingen maakten wonderen mee. Echt geweldige wonderen. En toch zouden ze tegen Jezus kiezen. En je ziet dan dat twijfel overslaat in aversie. In vers 65 van onze tekst staat, daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Het tot Jezus komen, in hem geloven, het geestelijk inzicht krijgen in zijn God-mens zijn, de dankbaarheid voor het geven van zijn leven en zijn bloed voor ons en de aanvaarding van zijn levengevende geest in je hangt af van het werk van God de Vader. Het is genade. Geloof komt door genade en dit moet je accepteren. En dan zien we de gevolgen van Jezus' claim. Veel van zijn leerlingen trokken zich terug en gingen niet met Jezus mee. Dat is heel interessant, leerlingen stoppen te leren. Dan gaat het niet goed, hè? Eerst stonden ze klaar om hem te kronen tot Messias, Messiaanse koning, die wel eventjes de Romeinen het land uit zou gooien als hun idee werkelijk zou gebeuren. Maar nu waren ze helemaal klaar met hem. Jezus lichaam eten en bloed drinken was eigenlijk een oproep tot totale overgave en vereenzelviging met hem. En dat ging menig discipel, menig leerling ging dat te ver. Ze hadden hem gevolgd om de verkeerde redenen. Vanwege economisch gewin. Anderen waren te blij met hun tradities. En een heleboel volgelingen vonden totale overgave aan hem eigenlijk te veel eisend. Ze gingen voor het in naam gelovig zijn. In het naam volgeling zijn. En jij en ik, wat kiezen wij? Wat kiezen wij? De Messias vroeg om echt discipelschap. En de meeste antwoorden, nee, dat ga ik niet doen. Wat is jouw antwoord? In Lucas 9, vers 23 tot 25 staat, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Het onderwijs van Jezus testte en trok ook mensen aan. Het zeeft en tegelijkertijd zien we ook dat als het zeeft, als het werkelijk zijn gang mag gaan, dat het redt. Zijn woorden kunnen berouw in ons hart bewerken, maar kunnen ook boosheid of frustratie oproepen. Velen zeiden, hij bekijkt het maar. Ik heb het wel gezien met deze Jezus. Ik ga andere dingen doen. Ik ben tevreden zoals ik ben. Het is wel goed zo. Hij gaat wel mee met wat ik vind. Omdat hij niet meegaat met wat ik vind, ben ik weg. Ik wil het eigenlijk wat makkelijker hebben. Het moet wat makkelijker gaan. Ik heb er hard voor gewerkt. Mijn best gedaan. En ik ben weg. In vers 67 en tot 69 staat. Jezus vroeg nu aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. De vraag die Jezus stelt, toont hoe dramatisch het moment was. Het was echt een spannend moment. Het was een crisis in de premature kerk. De kerk, en in dit geval dan de synagoge te Capernaum, die liep leeg. Hè? Jezus spreekte en de mensen liepen weg. Vanwege Jezus' claim op hun leven. En Petrus' antwoord is er dan een van geestelijk inzicht. Petrus met zijn explosieve spontaniteit stelt eerst een tegenvraag en noemt Jezus Adonai, Heer. En dat was een soort eretitel, maar dat betekende ook een Heer die heeft wat te zeggen over mijn leven. Een Heer heerst. Door te zeggen dat Jezus woorden van eeuwig leven heeft, heeft deze discipel goed begrepen wat Jezus zei in vers 63 over geest en leven. Petrus noemt Jezus ook de heilige van God. En dat verwijst eigenlijk naar Psalm 16, vers 10 en 11. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige, daar heb je dat, uw heilige, ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Dit is een messiaanse psalm. Dit gaat over de verwachting van de Messias. En Petrus zegt dus eigenlijk met dat Jezus de Heilige is, dat hij de Messias is. De verwachte Messias die het Joodse volk verwachtte. En dat is een enorme, enorme belijdenis van geloof in Jezus. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Nicolette gaat het binnenkort meemaken. Letterlijk meemaken. Ze zal het met haar eigen ogen zien. Jezus is de Messias. De Heilige van Israël. De Heilige van Israël komt heel vaak voor in het Oude Testament. Naar wie zou je dan moeten gaan als het gaat om geestelijk leven, als het gaat om eeuwig leven? Wat houdt je vast? Economisch gewin, tradities. Vind je het genoeg om in naam christen te zijn? Laten we, als we echt geestelijk willen leven, alles loslaten om Jezus te volgen. Laten we dat doen. En ik ken jullie niet allemaal persoonlijk, maar ik vraag me wel eens af, hè, als je dan zo voor de mensen staat, van wat moeten wij nou allemaal loslaten? Wat moet ik loslaten? Wat moet jij loslaten? Zodat dat je werkelijk volgeling bent, werkelijk achter Jezus aangaat en je kruis op je neemt en trouw bent aan hetgene wat hij met je leven wil. Wat houdt ons vast als dat betekent dat we eigenlijk het verliezen, ons leven? Dan heb ik het niet alleen over onze redding voor God, maar dan heb ik het ook over doen wat de wil van de Vader is. En dat is wat Jezus deed. En als Jezus eigenlijk vraagt van ons om ons te vereenzelvigen met hem, dan moeten wij toch iets ondernemen. En met al onze tekortkomingen en gebreken, bedoel, we zijn niet perfect. Niemand verwacht hier dat je perfect bent. Maar laten we loslaten om Jezus te blijven volgen. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor uw leven. Dat u bent gekomen, dat u voedsel hebt vermenigvuldigd, dat u mensen hebt genezen, dat mensen bevrijd zijn van demonen. Dank u, Heer, dat u toonde wie u bent en wie de Vader is. Want u zegt zelf dat als we u hebben gezien, dat we dan de Vader hebben gezien. Nou, vanuit uw woord kunnen we u als het ware zien. En dan, Heer, komt de vraag op ons af of we ons werkelijk willen vereenzelvigen met u. En ik wil u bidden, Heer, dat meer en meer mag plaatsvinden in ons leven. Dat ons helpen om geen weerstand te hebben. Zoals we dan zien in dat verhaal wat we hebben gelezen, Heer, dat de synagoge bijna helemaal leeg liep en dat schijnbaar nog 12 apostelen van u over waren. Heer, wat had ik graag bij die 12 apostelen daar gezeten. En ik wil bidden, Heer, dat werkelijk in ons leven mag doordringen. Heer, we willen zeggen dat we van u houden. En u willen volgen. Amen.